Betere schriftlezing kunt u vinden in Hebreeën 12 vanaf het 18e vers. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bezuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus. En het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden degene die verwierpen, welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemel is. Wiens stem toen de aarde bewoog. Maar nu heeft hij verkondigd, zeggende: nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij wel behagelijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, misschien zeg ik iets wat u allemaal al lang weet. Maar misschien is er eentje bij die het nog niet helemaal weet. Maar de brief van Paulus aan de Hebreeën is eigenlijk geschreven aan alle christelijke gemeenten. Want ja, waar wonen die Hebreeën dan? Over heel de wereld. Dat zijn mensen die tot geloof gekomen zijn uit het heidendom of uit het jodendom, en waar de Heere een werk in begonnen is, om dat maar eenvoudig zo te zeggen. Het woordje Hebreeën op zich betekent eigenlijk voorttrekker. Dus die brief is geschreven aan mensen die dus geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Nou ja, dat hebben wij ook niet. Wij hebben ook geen vaste woon- of verblijfplaats. We hebben hier een stukje grond. De een heeft een groter stukje grond als de ander. Maar gegarandeerd binnen nu en 120 jaar heeft u niets meer. Echt helemaal niets meer. Dan heeft u namelijk God ontmoet. En dat wil zeggen dat wij dus allemaal voortreizen. Voortreizen op weg en reis. En ja, dat vindt u misschien ook lastig om te horen. We zijn niet op reis naar de eeuwigheid. Wij staan in de eeuwigheid. En waarom staan we in de eeuwigheid? Nou, omdat we een onsterfelijke ziel hebben. We hebben echt een ziel. En die ziel, die sterft nooit. Dus in dit gedeelte van onze reis hebben wij dit lichaam gekregen en deze gestalte gekregen. En we gaan sterven. Nou, we hebben het gelezen. Mensen zijn overleden. Een lichaam, zegt Paulus dan, dat wordt in verderfelijkheid gezaaid om weer in onverderfelijkheid op te staan. Dat wil zeggen, Er zal ook een moment komen dat het lichaam weer uit het graf zal komen in een volmaakt lichaam. Dat is echt zo. En dat wil dus ook zeggen dat heel dit leven, dat is een voorbereiding. Kinderen, jonge mensen, heel dit leven is een voorbereiding op het leven na dit leven. En daar hebben we dus iedere dag hebben we dus verantwoording af te leggen van hetgeen wat wij doen. Want wij zijn rentmeester, meer zijn we niet. Wij zijn rentmeester over hetgeen wat de Heere ons heeft toevertrouwd. Het heeft te maken met onze kinderen. Dat heeft te maken met ons bezit. Dat heeft te maken met, met heel ons bestaan. En weet u wat nou zo bijzonder is? Dat wij een toetssteen gekregen hebben. Wat is nou een toetssteen? Een toetssteen, daar kun je dus aan zien of iets echt is of dat iets niet echt is. Hè. Je toetst iets. Als kinderen op school een toets krijgen, dan wordt daar gekeken of die kinderen wel het juiste niveau hebben om verder te kunnen gaan. Nou vrienden, dat hebben wij ook gekregen. Wij hebben ook een toetssteen gekregen en dat is Gods heilige wet. Ja, en die wet hebben we voorgelezen deze morgen. En als ik u nou mag vragen, hier in de kerk en thuis bij de kerktelefoon, wat heeft het u nou eigenlijk gedaan dat de wet is voorgelezen? Wat zegt het u nou eigenlijk dat die wet wordt voorgelezen? Ik denk dat de meeste mensen zegt het helemaal niks. Want die wet, die lees je altijd voor en dat hoort erbij. Het ene artikel is natuurlijk wat lastiger als het andere. Maar ja, goed, dan kijken we even weg. Want ja, misschien is het bij de buurman nogal erger dan bij mij. Dus dan valt het eigenlijk wel mee. Nou, mensen, toen de wet gegeven werd op de Karmel, was het toch heel wat anders. Hè? Dat hebben we gelezen. Want eigenlijk zouden we onder de indruk moeten zijn van hetgeen wat God aan ons vraagt. Ja, waarom moeten we dan van onder de indruk zijn? Ja, omdat ik daar niet aan kan voldoen. U wel, ik niet. Niet in mijn woorden niet, niet in mijn gedachten niet en ook niet in mijn handelen niet. Dus eigenlijk heb ik dan een probleem. En welk probleem heb ik dan? Nou, dat ik dus verloren lig. Dat ik dus niet met God verzoend ben. Dan heb ik dus het probleem dat mijn zonden een scheiding maken tussen de Heere God en tussen mij. Ja, en er zijn ook een heleboel mensen die zeggen dat ook helemaal niks. Want dat hebben ze ook al zoveel keer gehoord. Ja, je bent nou helemaal zondaar. En je doet zonde, je doet dingen. En dat is nou helemaal zo. En ja, maar bent u dan nooit, vanmorgen, u bent wij zijn ermee geconfronteerd geworden dat dit leven een keer stopt. En dan wordt het God ontmoeten. En dan wordt er één vraag, denk ik, in heel dit leven heel erg belangrijk. Hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dan gaat het niet over de buurman, dan gaat het niet over de buurvrouw, dan gaat het niet over je kinderen, dan gaat het niet over je man en ook niet over je vrouw. Nee, dan gaat het over jezelf. Want mensen met een openstaande schuld sterven is eeuwig verloren. Dat is eeuwig verloren. En het kan nooit meer over. Dus ja, als we nou hier in de kerk gekomen zijn, en gelukkig, Paulus die begrijpt het helemaal, hoe het met ons is. Want hij beschrijft het dan, we zijn niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en de donkerheid en de duisternis en het onweder. En wat bedoelt hij daar nou mee? Ja, wij kunnen nooit voldoen aan de eis die God aan ons stelt. Want mensen, dat hebben we ook gehoord in Gods heilige wet. De Heere heeft gezegd, ik ben de Heere, uw God. Dus er is niemand meer hier in de kerk of thuis die kan ontkennen dat de Heere recht heeft op onze gehoorzaamheid. Dat zit in die woorden, ik ben de Heere, uw God. En dat hebben we 6 keer gehoord. En dat wil zeggen dat de Heere die eist iets van ons. De Heere eist iets van jonge mensen. De Heere eist iets van oudere mensen. Nou, wat eist de Heere nou van mij op de kansel en van u onder de kansel? Dat wij gehoorzamen. Dat wij gehoorzamen. Dat wij luisteren. Ja, luisteren, ja, maar luisteren en ook doen wat de Heere zegt. En dat is knap lastig. Ik heb het gezegd, het ene gebod wordt natuurlijk wat makkelijker gehouden als het andere gebod. Maar mensen, het staat hier niet voor niks. Zelfs Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben gans bevreesd en bevende. Als ik u nou heel eenvoudig mag vragen, nog een keer die vraag: wat zegt u Gods heilige wet nou? Wat bent u daar nou mee bezig om te luisteren naar de wet en naar de inhoud van de wet? Want u weet dat de wet heeft natuurlijk een drievoudige taak, dat weet u toch, hè? Dat is een tuchtmeester tot Christus, de wet. Hè? Als we ja, weten dat we zondaren zijn en we kunnen ons niet aan de opdracht houden om een beeld van God te mogen zijn in woorden, werken en gedachten. Ja, dan hebben we een borg voor onze ziel nodig. En op de tweede plaats is het een omheining rondom ons leven. En op de derde plaats is het in het stuk van de dankbaarheid een leefregel voor Gods volk geworden. Dus ja, mag ik u nou vragen, in welk gedeelte van de wet staat u nou? Waar staat u nou? Bent u nog onbekeerd? U leeft nog voor het vaderland weg? U leeft nog in uw eigen woorden, werken en gedachten? U heeft het nog prima naar uw zin? In het gedeelte waarin dat u leeft, u heeft helemaal geen last van uw zonde. U leeft tenslotte toch netjes en je gaat tenslotte nog naar de kerk en je kinderen naar de catechisatie en christelijke school. Dat gaat allemaal toch prima, toch? Nou, totdat je levend gemaakt wordt, hè? Totdat God in je leven komt. En dan word je stilgezet, mensen. Dan word je stilgezet. En waarom word je dan stilgezet? Nou, omdat dan God in je leven komt. En als God in je leven komt, dan is het met mij afgelopen. Dan is het met mij afgelopen. Dan wordt het sterven. Dan wordt het eeuwig omkomen. Ja, zegt u dan, maar hoe gaat dat dan? Nou, dat gaat door middel van het evangelie. Maar dat gaat misschien veel te ver. Op de eerste plaats, de vraag die ik u gesteld heb, en die mag u ook aan mij stellen: welke plaats heeft Gods heilige wet nou in jouw leven? Sta je er wel eens bij stil dat je God gaat ontmoeten? Sta je er wel eens bij stil dat je God gaat ontmoeten en dat hij dan aan ons vraagt: mijn vriend, heb je nou een borg voor je ziel? Ja of nee, niet of je netjes geleefd hebt. De Heer zal vragen: heb je een borg voor je ziel? Dus op de tweede plaats, nou, welke plaats, of de eerste plaats, welke plaats heeft Gods heilige wet nou? Nou, dat hebben we net gelezen. En op de tweede plaats, welke plaats heeft de Heer Jezus nou in je leven gekregen? Want gelukkig gaat het wel verder, zoals het hier staat in de tekst. En dan moet je je voorstellen dat je op reis bent. Je bent op reis. Nou, en wat gebeurt er nou als je op vakantie gaat, kinderen? Wat gebeurt er nou als je op vakantie gaat? Als het goed is, denk ik dat de ouders die gaan dan vertellen waar we naartoe gaan. He, want anders dan ben je bij Gorinchem al zat in de auto. Nee, dus dan die ouders die gaan dan jou voorbereiden op de reis. En hoe doet je vader dat dan? Ja, dat weet ik niet, maar goed, je zou het kunnen doen door middel van plaatjes. Hè? Bijvoorbeeld, je gaat naar Limburg of Oostenrijk, weet ik het. Nou, je gaat naar een bepaalde plaats doen. En dan gaan je vader en je moeder, die gaan dan vertellen hoe mooi dat het daar is. Er is geen ene vader in deze wereld die gaat vertellen hoe verschrikkelijk het is op de plaats waar jij naartoe gaat op vakantie. Want daar heb je er totaal geen zin meer in. Nee, die man die gaat vertellen hoe mooi dat het daar is. Hè? Dan neemt hij een foldertje mee van de camping of van de, weet ik het, waar je naartoe gaat, een plaats, hotel. En denk je, jongen, dat is mooi. En die bergen, ben je wel eens bij een berg geweest? Nou, die zijn zo mooi. En dan krijg je er zin in. Dan krijg je er echt zin in. Dan krijg je zin in om naar die plaats te gaan die jouw vader of je moeder je beschrijven. Of mensen die ongehuwd zijn, hè, die maken ook vaak reizen. En die bereiden zich voor. En dat gaat altijd, het begint altijd bij een foldertje. Begint altijd bij een foldertje. Echt waar. Ja, mensen, zo is het ook met de reis. De reis die wij maken. De geestelijke reis die wij maken. Want ook wij zijn allen op reis. Kan ik dat dan bewijzen? Want jonge mensen willen altijd dat je wat bewijst. Ja, want je bent geboren. Toch? Anders was je niet. Dus dat wil zeggen je bent geboren. Je bent op deze wereld gekomen met een levende ziel. En dat wil zeggen, je bent vanaf dag 1 ben je op reis. Stapje voor stapje ben je op reis. Nou, en ergens in het leven ben je op een bepaalde leeftijd gekomen. Dus je bent ergens op een bepaalde plaats gekomen in je leven. En dat wil zeggen, dat weet je nou ook welke richting dat het opgaat? Weet je dat ook? Want je weet natuurlijk dat er maar 2 wegen zijn. Hè? Dat weet u ook allemaal. Er is een weg naar de hel en er is een weg naar de hemel. Meer soorten zijn er niet. Er is echt geen derde weg, hoor. Echt niet. Er is echt geen tussenpad. Dus als u zich nou realiseert wat de wet in uw leven te vertellen heeft, dan weet u dus ook op welke 2 van de wegen dat u wandelt. Of op weg naar de hel, naar het eeuwig verderf. Of op weg naar het eeuwig Sion. Het Sion, namelijk daar waar de Heer Jezus is, hè, daar waar Gods volk is, daar waar de engelen zijn, wat we ook gelezen hebben. Ja, zegt u dan, maar ja, als ik nou op de verkeerde weg zit, dan ga ik maar naar huis, want er is niks aan te doen. Hè, zo denken wij dan, hè, want het moet een hapklare brok zijn, het moet geregeld worden, het moet klaar. Nee. Nou, vrienden, dat weet dus Paulus ook. Paulus weet precies hoe wij in elkaar zitten. Want Paulus die wordt geleid door de Heilige Geest. Hè? De Heilige Geest die heeft de leiding in Paulus zijn leven. En de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat dit opgeschreven staat. Dit gedeelte wat we zojuist gelezen hebben. Gaan we even terug. Anders wordt het misschien te lastig. Wij zijn een christelijke gemeente. We zijn een christelijke gemeente. Nou, wij zijn een gemeente van mensen die dus geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Dat zijn wij dus ook, hè? Want dat hebben we gezegd, er is niemand die hier eeuwig blijft. Dus we hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Dus dat wil zeggen dat de Heilige Geest, die heeft het deze morgen tot ons. Heel concreet. En dat wil ook zeggen dat hetgeen wat we dus gelezen hebben over Gods heilige wet dus waar is. Kan ik dat bewijzen? Ja. Dat kan ik bewijzen. En waarom kan ik dat bewijzen? Nou, door u de vraag te stellen, en die vraag heb ik gesteld. Nou, welke plaats heeft nou de Gods heilige wet in uw leven? En als we nou heel eerlijk zijn, hoeveel zakdoeken hebben we nou gezien toen Gods heilige wet werd voorgelezen? Hoeveel mensen heeft het geraakt dat Gods heilige wet werd voorgelezen op en onder de kansel? Dus daar kun je wel het een en ander uit opmaken. Dus dat wil dus ook zeggen dat het waar is wat in de Bijbel staat, dat wij dus met de wet niet zalig kunnen worden. De wet die eist alleen maar, dat ik gehoorzaam ben. En hij geeft ook aan waarin dat ik gehoorzaam moet zijn. En de wet die eist alleen maar dat ik moet voldoen aan al wat daarin geschreven staat. En niet 1 keer, maar altijd. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Begrijpt u nou wat Mozes zegt? Zo vreselijk was het gezicht. Hij zegt, ik ben gans bevreesd en bevende. Nou, dominee, afgelopen zaak. Ga maar dan, zeg maar aan, maar laat maar naar huis gaan. En dan, ja, het is niks, het wordt niks. Maar wacht even, de Heilige Geest die gaat verder. Wilt u alstublieft meelezen? Dan staat hier in het 22e vers geschreven, maar gij, zat in de tegenwoordige tijd. De brief is geschreven aan de christenen in deze wereld, dus ook aan de gemeente in Oud-Beijerland, maar gij, dan gaat het dus over u. En ik durf dat te zeggen, omdat de Heere in zijn wet gezegd heeft, ik ben de Heere uw God. Dus de Heilige Geest die gaat nu doortrekken, mensen. Je moet dus niet bij de pakken blijven neerzitten. Je moet dus niet bij de ellende blijven neerzitten. Nee, kennis van de ellende heeft een bepaald doel. Nee, het doel van de ellende is dat u daar iets mee gaat doen. Dat er iets mee gaat gebeuren. Ja, dominee, maar ik kan niks. Wacht even. Maar gij zijt. Het gaat verder. Maar gij zijt, dus gemeente van Oud-Beijeland, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Wat wil dat nou zeggen? Nou, net zoals de wet geestelijk is, is dit ook geestelijk. Op het moment dat u deze kerk binnenkomt, op het moment dat het evangelie gelezen wordt, op het moment dat de Bijbel opengaat, gaat de Heilige Geest werken. Weet u dat? Er is geen enkel geestelijk leven zonder de Heilige Geest. Dus dat wil zeggen dat de Heilige Geest die gaat werken en de Heilige Geest die gaat ons op iets wijzen. Maar gij zijt, de wet is gelezen, maar gij zijt, kijk eens om je heen. Eigenlijk zou je je ogen eens dicht moeten doen en moeten realiseren waar je nou eigenlijk terecht gekomen bent en wie je nou eigenlijk bent en bezig zijn met die vraag, hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat wordt hier opgelost. Maar gij zijt, ja, wat dan? Maar gij zijt gekomen, het is toch zo, u bent hier gekomen deze morgen. U bent van huis gekomen, u bent hier gekomen. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Want wat hebt u nou nodig? Op reis. Wat heeft u nou nodig voor uw leven, voor uw geestelijke leven? Zullen we het even bij het geestelijke leven houden? Wat heeft u nou nodig? Nou, als we het er nou mee eens zijn dat we ons niet aan de wet kunnen houden. Of is er iemand die zich aan de wet kan houden? Dan moet u hier naar voren komen. Als u zich aan de wet kunt houden, in woorden, werken en gedachten, heel uw leven, moet u hier naar voren komen. Want er was er maar één, dat was de Heer Jezus Christus. Dus als we niet naar voren komen, dan geven we mee aan dat we dus schuldig staan aan de wet van God. Dat wil dus ook zeggen dat het zo niet verder kan, mensen. Het kan zo niet verder. Want we hebben het gelezen van mevrouw Vlietstra, zomaar plotseling. Hup, we weten niet hoe het gaat. En het kan zomaar God ontmoeten worden. Vandaag. En dan. Dus als die vraag u bezighoudt, als die schuld, die openstaande schuld u bezighoudt, wat doet u daarmee? Want ja, als je niet met God verzoend bent, dan heb je een openstaande schuld. Nou, wat doe je daarmee? Nou, dan kun je mee in de wanhoop terechtkomen. Je kunt ermee naar iedereen gaan, je kunt ermee naar de dominee gaan, naar de ouderlingen gaan, naar Gods volk gaan. Dat is allemaal niet verkeerd, het kunnen allemaal middelen zijn die de Heere gebruiken kan, maar het lost jouw persoonlijk probleem niet op. Nee, dat kan alleen door de Heere opgelost worden. Dus als u er nou van overtuigd bent dat u het niet kunt, dan zit u op de goede weg. Dan heb je iemand nodig, dan heb je een ander nodig. Mensen kunnen je wijzen, maar de Heere God kan je verlossen. Nou, en daar staat dan, maar gij zijt gekomen deze morgen tot de berg Sion. En wat is dat nou, de berg Sion? De berg Sion, er is toch Jeruzalem opgebouwd. Ja, precies. En dat wil zeggen, dat is een geestelijke stad. Maar het gaat even over het woordje Sion. Weet je wat Sion nog meer betekent? Dat betekent wapenplaats, een wapenvoorraad. Een onbeperkte wapenvoorraad betekent Sion. En Sion betekent ook een plaats waar alles gevonden wordt wat jij nodig hebt. Nou, kun je je voorstellen, je bent ergens op reis gekomen hier, deze morgen, op welke plaats, op welke leeftijd dan ook, en dan doe je ogen open en dan sta je daar aan de voet van een berg. Dan kun je twee dingen doen. Kun je zeggen van nou, ik heb die berg niet nodig, ik heb die wapenplaats niet nodig, ik heb die voorraadschuur niet nodig, ik heb dat voedsel niet nodig, ik red mezelf wel. Kun je zeggen. Nou, dan draai je om. En dan ga je het zelf uitzoeken en dan wordt het... Nee, daar hebben we het nou niet over. We hebben het er nu over dat de Heilige Geest dat die zegt van... Gij zijt gekomen tot de berg Sion. En de betekenis van Sion is voorraadschuur en wapenopslagplaats. Dat wil dus zeggen, mensen, daar wordt gevonden wat wij nodig hebben. Ja, maar wat dan? Nou, dat is namelijk de stad des levende Gods. En dan kom ik weer bij de wet terecht. Het is verschrikkelijk wat we gehoord hebben in de wet. Maar er werd wel gezegd, ik ben. Er werd niet gezegd, ik was. Of ik zal zijn, of vul maar in. Nee, er stond, ik ben. Ik ben de Heere, uw God. Dus daar wordt de levende God gevonden. In de wet wordt de levende God gevonden. Omdat die wet uitdrijft tot Sion. Omdat ik het niet kan. Omdat ik het niet heb, omdat ik het niet wil. Daarvoor is brengt de Heere ons door middel, nou van deze morgen, brengt hij ons bij de berg Sion, de stad van de levende God. Ja, maar daar wordt toch die God gevonden die gezegd heeft, denk erom dit, denk erom dat. Ja, maar er wordt ook gevonden, jouw persoonlijke God wordt daar ook gevonden. Die is daar. Stad van de levende God. Het hemelse Jeruzalem, het is een geestelijke zaak, er wordt mee bedoeld. Daar wordt dus de plaats gevonden wat ik nodig heb om met God verzoend te worden. Want die levende God, daar moet ik mee verzoend worden. En daarom is het zo troostvol dat er staat Sion. Want die levende God die heeft voedsel voor mij. Die levende God die heeft wapenen voor mij om te vechten tegen alle aanvechting en tegen alle dingen die ik meemaak in dit leven. Daar moet ik zijn. Ik moet bij Sion zijn en de Heere heeft me daar gebracht. En de vele duizenden der engelen. Weet je wat engelen zijn? Er wordt niet zoveel over gesproken in onze kringen, of wat het dan ook is. De engelen, dat zijn gedienstige geesten. Dat zijn gedienstige geesten die de Heere God, lezen we in Hebreeën 1, als je het na wil lezen, die de Heere God uitzendt om zijn reizigers te helpen. Dus je hoeft het niet alleen te doen. Je ziet er misschien zo verschrikkelijk tegenop. Nou, een voorbeeld, je durft misschien niet eens aan de Heere te vragen of die je helpen wil, omdat je zo'n verschrikkelijke schurk bent. De grootste misdadiger van Oud-Beijerland en omstreken. Dat zal voor mij niet zijn. Dat kan nooit dat hij me dat vergeeft. Dat kan nooit dat ik geholpen word. Dat kan wel. Want zelfs de grootste zondaar van alle mensen vond genade in het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus als er zondaren gevonden worden, daar aan die voet van die berg Sion, dan zijn ze daar op de goede plaats. Dan zijn ze daar op de plaats om geholpen te worden. Tot de algemene vergadering staat er dan. En wat is dat dan, die algemene vergadering? Nou, simpel gezegd, zoals we dat in het boek Openbaring lezen. Dat zijn de zielen die ons voorgegaan zijn. Dat zijn de kinderen Gods die in de heerlijkheid zijn opgenomen. Dat is een menigte zoals het staat in de Openbaring. 10.000 maal 10.000 maal tienduizenden. U denkt toch niet zo klein van de Heere dat het maar een klein ploegje is. Het is bij de Heere, er is zo ontzaggelijk veel ruimte. 10.000 maal 10.000 maal tienduizenden worden daar gevonden. Onvoorstelbaar veel. Onvoorstelbaar groot is die genade. Onvoorstelbaar groot is die liefde van God. Weet u dat? Heb je enig idee hoe groot dat de val geweest is? Enig idee hoe groot dat de val geweest is in het paradijs? Adam en Eva die wisten dat als ze zouden zondigen, dat ze dan zouden kiezen voor de oorlog, voor de ziekte, voor de ellende, vult u maar in. Want ja, ze hadden voor de val hadden ze een volledig begrip, een volledige kennis van God. En de Heere had ze, maar mensen, weet u wat nog veel groter is? Dat is Bethlehem. Want dan zie ik daar die engelen en dan hoor ik daar die engelen. En wie kan dat nou begrijpen? Dat daar geschreven staat dat de Heere in zijn mensen een welbehagen heeft. In mensen zoals u. In mensen zoals ik. In mensen zoals jij. En heb je jezelf al leren kennen wie je bent? Daarvoor is de wet gelezen. Misdadigers. U bent misdadigers. Wij zijn alle misdadigers. In het groot of in het klein. Maar dat staat de Heer niet in de weg om zijn kind te geven. Om zijn kind naar deze wereld te sturen. Om te laten kruisigen op Golgotha, mensen. Om daar te betalen. Vrienden, wie kan die liefde begrijpen? Wie kan die liefde begrijpen? Ik denk dat u uw kind, de nagel van uw kind, nog niet over hebt voor de zonde van uw buurman, denk ik. Ik niet. Maar de Heere die geeft zichzelf volledig aan op Golgotha om te betalen voor onze schuld. Dus mensen, zeg nou niet dat het niet kan. Zeg nou niet dat uw zonde te groot is of zo. Zeg nou niet dat uw ellende te groot is. Zeg nou niet, nee mensen, het is in uw ogen misschien te groot, maar in de ogen van de levende God niet. Want daarvoor heeft hij zijn kind gegeven. Ja, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. En tot God de rechter over allen en de geesten over de volmaakte rechtvaardigen. Dat wordt er allemaal gevonden, maar ook de middelaar. Ziet u het staan? Heeft u het gelezen? En tot de middelaar des Nieuwe Testaments. Dus als je daar bij Sion komt, als je daar bij die heuvel komt, dan wordt daar alles gevonden wat jij nodig hebt en wat u nodig hebt om rechtvaardig voor God te kunnen zijn. Om met God verzoend te worden. Ja, de volgende vraag is, wilt u met God verzoend worden? Ja, dominee, natuurlijk, ja, ik wil van mijn zonde af. Ja, snap ik. Maar wilt u met God verzoend worden? Want weet u, u kunt nooit meer zeggen dat God u niet op het oog heeft. Want ik ben de Heere, uw God. U kunt nooit meer zeggen dat u het niet geweten hebt. Want het evangelie deze morgen brengt u bij de berg Sion. Op de plaats wat u kan geven om u met God te verzoenen. En dan kunt u van alles vinden van wat hier geschreven staat, en de rechter en de geesten, de volmaakte ervaren, allemaal misschien veel te ingewikkeld voor de jonge mensen. Maar het is zo simpel als wat. Het is zo simpel als wat. Want wat wordt er nou ook gevonden? Die alle dingen op kan klaren, die alle dingen kan duidelijk maken. Nou, dat, tot de middelaar des Nieuwe Testaments. En dan zie ik daar de Heer Jezus. Nou. Dan zie ik daar de Heer Jezus. En dan zie ik daar inderdaad God als rechter, eerbiedig gesproken. Maar dan zie ik daar God als rechter en dan zie ik daar de Heer Jezus tussen staan. En de Heer Jezus die wordt hier dan genoemd tot de middelaar, iemand die tussen jou en een ander staat. Dus dat wil ook zeggen, je hoeft het niet zelf te doen. En dat hoeft ook niet, want de Heer Jezus is daar als middelaar. Degene die middelaar is tussen God en tussen jou. En dan mag je even al die andere dingen vergeten. Maar dan mag ik je nog deze vraag stellen. Op de derde plaats, welke plaats heeft de Heer Jezus dan in jou, in uw en in mijn leven? Dat is een lastige vraag. En waarom is dat een lastige vraag? Omdat mensen daar zoveel beelden bij hebben. Nou vrienden, nog een keer, als de Heere God in je leven komt, zijn al die beelden weg. Dan blijft er maar één beeld over en dat is het beeld van de levende God. Een eisende God. Een vreselijke God, want onze God is een verterend vuur. Buiten Christus is die een verterend vuur. En nogmaals, dan zie ik daar aan die voet van die berg Sion zie ik daar de Heer Jezus. Kijk eens omhoog, kijk eens omhoog. Kijk eens op die berg. En natuurlijk, er zijn veel meer mensen aanwezig. Veel meer geesten. Er zijn ook engelen, we hebben het gelezen. Maar dan zie ik daar Christus. En dan zie ik daar de Heer Jezus. En die zegt, mijn kind. Wat kom je hier naar waar ik doe? Mijn kind, wat ben je toch bezig met je geprutsen, met je gewerk en met je opknappen en met je oppoetsen en met je... Want je hebt het toch gehoord, Sion is een wapenhuis, is een voorraadschuur. En jij bent maar bezig om jezelf te voorzien van allerlei wapens. En waar heeft het je nou gebracht in alle eerlijkheid? Nergens. Het brengt je steeds verder bij de Heere vandaan. In Alblasserwaard zei ze altijd, je moet sterven, ja inderdaad, aan je werkhuis. En je moet opgetuigd worden in het tuighuis. En dat tuighuis, ja dat is inderdaad, dan moet je overtuigd worden. Nou dat word je daar nou, dat word je daar nou, dat word je daar. Dan word je overtuigd door de Heer Jezus Christus. Dan krijg je een nieuw tuig. Dan krijg je een nieuw tuig wat duurzaam is, wat altijd blijft. En hoe komt dat dan? Nou, omdat dat die middelaar is van het Nieuwe Testament. Wat is dat dan, het Nieuwe Testament? Nou, het Nieuwe Testament in mijn bloed bijvoorbeeld. Hè, wat de Heer Jezus gebruikt bij het uitleggen van het heilige avondmaal. Hè, wat Paulus ook toepast in de Korinthe 11. Ja, maar heren, is het dan wel voor mij? Is het dan wel voor mij? Nou, weet u, er is inderdaad een moeilijkheid daar beneden aan die berg. Want weet u, je hebt van die fluisteraars. En als je die Hebreeënbrief leest, dan kun je dat door heel die brief ook heen lezen. Dat er zijn van die mensen die zeggen, nee, je moet het houden bij het judaïsme. Je moet het houden bij het oude volk. Het oude Israël. En er zijn erbij die fluisterden daar in je oor van, je moet je aan de wet houden. Als je je volledig aan de wet houdt, dan word je zalig. Je moet al die tradities, al die wetten. En die fariseeën hadden er nog 365 bijgemaakt. En ja, als je je daar aan houdt, dan komt het goed. Of... weet je, als het niet gaat zoals bij je vader, met alle respect, dan is het niks. Of, je moet je bekwaamheid ergens anders inzoeken. Want je kan er toch nooit genoeg aan voldoen, dus zoek het maar ergens anders in. In een of andere secte of zo, vult u maar in. Vrienden. Daarom staat er hier in dit gedeelte gelezen. En tot de middelaar des Nieuwe Testaments Jezus. En als je nou Jezus ziet, gewoon zoals die in de Bijbel beschreven staat. Wat zie ik dan? Dan zie ik dan dat hij een middelaar is tussen God en tussen ons, tussen de gemeente. Ja, dominee, dan zet je ze er allemaal bij. Ik niet, de Heere. En dat het maar op één grond is. Want kijk eens goed. Als je naar de Heer Jezus kijkt. Kijk eens goed. Wat zie je dan? Dan zie je dat hij betaald heeft. Dan zie je een betalende borg. Dat hij betaald heeft. En dat staat hier ook beschreven. En het bloed der besprenging. Dat betere dingen spreekt dan Abel. Abel, het bloed van Abel vroeg wraak. En het bloed van de Heer Jezus, verzoening. Dus vrienden, daarom is het ook te begrijpen wat de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt. En wat zegt hij dan als samenvatting daarvan, hè, van de wedergeboorte? Zegt hij, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des Mensen ook verhoogd worden. Een gekruisigde Christus. Kinderen. Kennen jullie die geschiedenis uit Numeri? Die Israëlieten die hadden weer eens een keer gezondigd, net zoals wij. Hè? Maar het was zo erg dat de Heere God die zond allemaal slangen in dat legerkamp. En alle mensen werden gebeten, iets van 30.000 stierven er of zo. En dan moest Mozes die moest naar de Heere gaan van het volk. En de Heere zegt, je moet een slang oprichten, midden in dat tentenkamp. Moet je een slang maken van 7 meter, koperen slang van 7 meter lang. Nou, En wat moesten die mensen nou doen? Stel je voor, je hebt vreselijk gebeten en dat gif zit in je lichaam. Verschrikkelijk. En dan zegt die dominee, je moet op Christus zien. Ja, maar dat werkt natuurlijk nooit. Dat werkt natuurlijk nooit. Neem moe, geef maar nou maar een paracetamolletje, want dat geeft een beetje verlichting. Weet je, dan zoek je het weer in je eigen middel. Nee, wat moesten die mensen nou doen? Die hadden een heel klein zakmesje nodig. Of misschien wel zo. En wat moesten ze nou doen? Ze moesten door dat tentzeil heen, moesten ze naar die slang kijken. Ja, is het zo simpel? Nou, inderdaad, je hebt gelijk. Er waren nog 7000 mensen, die vonden het niet simpel en die deden het niet. En die stierven. Maar wat was dat nou? Dan keken ze door dat gaatje, keken ze naar die slang en op hetzelfde moment werden ze beter. Dat is een wonder. Hoe kan dat nou? Dat weet ik ook niet. Het is een wonder omdat de Heere God het zegt. En als hij het zegt, is het ook zo. Dan is tussen haakjes ook deze aarde in 6 dagen geschapen. Heeft u het gehoord in de wet? Dus dat wil zeggen dat waar ligt het nou aan? Het ligt aan het luisteren. Het luisteren. Het luisteren naar het woord van God. En dat geeft ook in, ja, dat geeft ook in dat dit als samenvatting van de wedergeboorte gegeven wordt, dan is het dus het zien op Christus. Ja, dominee, maar daar wil ik nog wel even een voorbeeld van. Nou, als u Romeinen 6 leest, dan leest u daar dat de eerste trap van de wedergeboorte het sterven met Christus is. De tweede trap van de wedergeboorte het opstaan met Christus is. En de derde trap van de wedergeboorte dat het leven met Christus is. Ja, dominee, dat staat er niet letterlijk. Nee, dat klopt. Dat staat in de kanttekeningen, Romeinen 6. Moet je maar eens lezen. Zo ruim, mensen. Het is bij de Heere zo ruim. Het is zo ontzaggelijk ruim. Het is zo ruim dat wij het veel te gemakkelijk vinden. Zo ruim is dat. Wij vinden het veel te... Het moet veel... Kijk, als je er nou voor moet werken, als je er nou voor moet... Ja, vul erin. De beuk erin. Je moet ervan werken. Je moet dit ervoor doen. Je moet dat ervoor doen. Nou, geweldig. Nee, zegt de Heere, niks zo. Niks zo. Niks zo. Zien op een gekruisigde Christus. Meer niet. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Het gaat niet over mij. Het gaat over de Paulus. Want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, Mozes, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. Realiseert u zich, realiseer jij zich wat hier staat? Dat wij dus 2 dingen hiermee kunnen doen. Wij kunnen het aannemen. En dat is geen stelen of zo. In ieder geval die opmerkingen. Nee, dat is geen stelen. Dat is gewoon aan je handen ophouden en aannemen wat de Heilige Geest je geeft. Is dat stelen? Moet je aan een bedelaar vragen. Heb je wel eens een bedelaar gezien? Ben je wel eens een bedelaar geweest? Je moet er dus een poosje tussen gaan zitten, tussen die bedelaars. En dan moet je eens weten wat voor mensen dat er vaak zijn. Niet in Nederland, maar in andere landen. Nou, in Afghanistan bijvoorbeeld, of in Bosnië. Nou, heb je mensen die hebben echt helemaal niks. Die hebben echt helemaal niks. Echt niks. En die moeten het echt hebben van een centje wat ze van een ander krijgen. Begrijp je dat ze dan ook dankbaar zijn? Ja, wij hebben mooi praten met onze luxe huizen, luxe... Wij draaien de kraan open, er komt water uit. Dat is een van de weinige landen op deze wereld. Maar goed, hoe het dan ook zijn, mensen, het grote van het aanbod van dit zit hem in het kleine. Het grote van het aanbod zit het in dat ene woord. Zie toe. Zou je dat vandaag nou eens doen? Ga nou eens vandaag bij jezelf te raden. Als je nog onverzoend voortleeft. Als je nog geen borg voor je zielen. Als je nog geen antwoord hebt op de vraag van hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God. Ga nou eens met je gezin, of als je alleen bent, of in welke omstandigheid dan ook. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Dus je kunt het verwerpen. Ja, nou dominee, maar dat zijn de remonstranten en bla bla. Nee, hallo, het staat hier geschreven. Zie toe dat gij dien spreekt niet verwerpt. Dus je kunt twee dingen doen nog een keer met het evangelie. Je kunt twee dingen doen met het woord van God. Je kunt het aannemen en je kunt het verwerpen. Hé, die mensen daar uit nummer 11, die konden maar twee dingen doen. Die konden kijken naar die slang en ze waren genezen of ze konden sterven. Ze kregen geen tweede kans. Zo concreet is het. En daarom mensen, neem alsjeblieft Gods woord serieus. Zoals die gekomen is in deze wereld. Hoe gaan we met het woord om? Hoe behandelen wij het woord als een soort buiksprekerij of zo? Van we laten Gods woord buik spreken zoals ik denk, zo is... Nee. Als de Heere gaat werken door middel van zijn woord, ga jij zwijgen. Hou je echt je mond hoor, hou je echt je mond. Want dan gaat de Heere spreken. Zoals hij wil dat hij spreken zal. En dan gaat hij verwijzen, dan gaat hij je brengen. En dan gaat hij je leren. Dan gaat hij je onderwijs geven. Onderwijs. Zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt. Want uw leven, uw geestelijke leven en de eer van God hangt er vanaf. Amen. Zingen we van Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verheugt en verblijdt en alle Heer die naar u zoeken te elke stond. Psalm 40, vers 8.